U luistert naar
Radio Bob.
Welkom op de podcast
met Gilles en Bob. Zes Amerikanen konden letterlijk het plaatsje Beatrice in Nebraska niet vergeten. De Beatrix Six, veroordeeld op moord en verkrachting van Helen Wilson. Ze konden zich niets herinneren van wat er gebeurd was. Maar de politie praatte zo op hen in dat ze uiteindelijk zelf gingen geloven dat ze het gedaan hadden. Onterecht, zo bleek later. Maar toen hadden ze al jaren onschuldig in de cel gezeten. Maar daar kregen ze nu een schadevergoeting van 25 miljoen euro voor.
Wauw, allemaal 25 miljoen, Bob.
Ja, dat is de Beatrix Six, zeg Gilles.
De Beatrix Six. Er zijn zes mensen die eigenlijk niks, onschuldigen, die veroordeeld geweest zijn voor iets dat ze niet gedaan hebben.
Het gaat niet de enigste zijn, denk ik. Het zijn wel waarschijnlijk de enigste die 25 miljoen euro had.
Zou hij het zien zitten? Is dat een mooie? 25 miljoen in ruil voor een paar jaar cel.
Goh. Ja.
Denk dat het niet waard is.
Denk je dat het niet waard is?
Ik zou het niet doen.
Ik zou het wel doen, denk ik. Dus goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond, beste luisteraars. Dit is die Radio Bob weer.
Radio Bob, en u luistert naar criminele stories voor het slapen gaan. We gaan jullie onderdompelen in een misdadig milieu. Ik heb een paar... ik heb een fetish ontwikkeld in deze onderzoeksperiode die vooraf ging aan deze podcast voor kunstdieven, kunstdiefstal. Dus die zal ik met plezier met jullie delen. Blijf luisteren.
Ja, ik ben al sinds zeer benieuwd. Ja, misdaad.
In tegenstelling tot jouw criminelen is mijn crimineel nooit in de cel geraakt.
Die is er nooit in geraakt.
We bevinden ons, Bob, in Oslo. In Noorwegen dus. Hè?
Ja.
Daar heb je een museum. En een heel mooi museum. Het Munch Museum.
Ja,
en
ja.
Edvard Munch is een gerenommeerde schilder. Hè? Die heeft onder andere De Schreeuw getekend. Of geschilderd.
Geschilderd zal het zijn.
We bevinden ons op 12 februari 1994... Net op die dag is het de opening van de winterspelen, ook in Noorwegen.
Mm-hmm.
Dus alle ogen gericht op dat groot spektakel. Op die dag daalt er iemand in Lillehammer, daar staat dat museum, dat is een wijk denk ik, in Oslo. Iemand kerft een gat in het dak van Oslo's National Gallery en met een touw daalt hij neer in het midden van het museum. Daar heeft hij eigenlijk zonder veel moeite het schilderij De Schreeuw mee kunnen nemen. Het is een schilderij dat zodanig bekend was dat veel kunstkenners en ook criminelen eigenlijk het niet stelenswaardig achten omdat het te bekend was eigenlijk om zelf op de zwarte markt verkocht te krijgen.
Ja.
Dus blijkbaar mag je als je een schilderij wil stelen, een luisteraar, neem dan niet het absolute topwerk, want die zijn moeilijk te verkopen.
Ja, zelf op
de zwarte markt.
Je hebt er altijd wel een publiek voor.
Ja? Ja.
Op de dark web.
Nu, de dief was niet blij met enkel het diefstal te stelen. Hij deed het denk ik ook een beetje de kick. Want hij liet een briefje achter om de politie een beetje te plagen. 1000 maal bedankt voor de slechte security. Hij liet een briefje achter. 1000 thanks for the bad security. Niet veel later eisten de daders, want ze waren eigenlijk met twee, een losgeld 1 miljoen US dollars aan het museum voor het schilderij eigenlijk terug te geven.
Ah, gewoon terug bij hen.
Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt, zo losgehaald, zo'n vraag. Misschien kunnen we daar straks op terugkomen. Dus hey, dat notitieke, hij eist een lossom en om verder druk op de ketel te zetten, verschijnt er een annonce in de krant.
Ja.
Waarin dat er staat dat de dief maakt zich kenbaar, allee, het is een anonieme annonce, maar ja, daarin maakt hij kenbaar dat hij een zoontje heeft gekregen. En hij zegt dat hij op de wereld is gebracht met een luide scream, met een luide schreeuw. Dus op die manier probeert hij dus die losgaat toch nog onder de aandacht te brengen. Het is veel in de pers verschenen natuurlijk. Nu, in mei 1994, een paar maanden later, zet de politie een klopjacht op, met hulp van de Britse politie. En het Getty Museum, dat is een museum, denk ik, in Californië, in Amerika, die misschien al ervaring hadden met het retraceren van kunstwerken, ik weet het niet. Iets heel specifiek. Het schilderij is teruggevonden, onbeschadigd.
Ah, ze hebben de daders kunnen pakken.
Ja. In januari 1996 worden vier mannen veroordeeld voor de diefstal. En een van die mannen was Paul Enger. Ja, het is een P-A-L en met opboven A een bolletje. Dus dat zijn tekens dat wij niet kennen. En je moet dat zingend voorlezen, heb ik begrepen.
Paul
Enger. En het is over die figuur dat ik nog even wil doordrammen. Paul Enger was een profvoetballer.
Mo.
Hij speelde bij de club Vålerenga. En dat was een redelijk succesvol ploegje, want ze waren gekwalificeerd voor de Europa League.
Ja.
Maar toch waren de lonen zodanig laag dat eigenlijk de meeste spelers in dat clubje ook een tweede job nodig hadden. Je ziet het al aankomen. Er waren een paar van de vrienden in het clubje van de teamspelers die ook politiemannen waren. En die vonden het verdacht dat Paul Edver nooit zijn truitjes hergebruikte. Hij was te lui om ze te wassen. Hij zei, ze zijn het niet waard om te wassen. Dus ze vroegen zich af, hoe kan hij zich dat permitteren, zoveel voetbaltruitjes. Dat was een aanwijzing, hè. En dus dat was inderdaad zijn bijverdienste, kunstdiefstal. Want hij had eerder ook al een diefstal gedaan, een ander schilderij, de Madonna. Van, in 1988 had hij al eerder een kunstwerk gestolen.
Maar dat is ook een bekend stuk.
Ja, de Madonna is ook een bekend schilderij, inderdaad.
Dat heeft hij dan wel verkocht gekregen.
Dat weet ik niet. Oh, het was de Vampire, sorry. Het was de Vampire.
Oh.
En een leuk weetje, het stadion waarin ze trainden was maar 4 minuten verwijderd van het museum. Ja, dus dat was even een bijverdienste voor hem. Dus
amai.
Bij deze wil ik pleiten voor voldoende hoge lonen voor iedereen.
Een schreeuw om hulp. Hè?
Ja. Voilà, dat was een beetje het verhaal van de
ja, dat is wel
de schreeuw.
Een indrukwekkend kunstverhaal.
Ja.
Ik zal, zeggen dat mijn mama moet opletten voor voetballers.
Het spreekt tot de verbeelding natuurlijk. Hè. Dat is iets heel tastbaar, hè, zo'n kunstwerk.
Ja, ja, ja.
Ik heb het gaan bekijken ook in Oslo. Prachtig, ja.
Ah, bij de...
Ja, echt heel mooie werken. Ja, ik heb zelf zo'n postkaartje meegenomen ook. Dat, Voilà.
Ja.
En zo zijn we toch een beetje in de sfeer geraakt. Bob, heb jij een verhaal meegebracht?
Ik wil het eigenlijk een beetje nemen over. Waarom zijn we nu allemaal zo geïntegreerd? Allee, gefascineerd over crime en misdaad.
Ja, want als je kijkt naar... als je zoekt naar criminele stories, dan zijn die heel vaak ook op waar gebeurt de verhalen gebaseerd. Dus het fascineert ons.
Ja, en voor sommigen is dat misdaad. Zo, het is waar gebeurd. Oh.
Ja, ja, ja.
Zo, er zijn heel veel boeken en zelf heel lang geleden Shakespeare was er al over bezig, over zijn...
Absoluut.
Over zijn ding. En ook Dostoevsky, schreven van...
Dostoevsky?
Van 1800 daar ergens. Hmm. Ja, De Idioot heeft hij geschreven.
De Idioot?
Ja, okay. Nog niet gelezen, maar... En ook Oude Grieken en dergelijke. Maar nu ook Making a Murderer, Netflix. Dat was een sterserie op Netflix. Miljoenen keken er daarnaar.
Ja, oké. Okay.
En andere dingen, hè. Bijvoorbeeld het boek Judas van Astrid Holleder. Ik weet niet of je die
heeft. Nee, dat zeg maar niet.
Holleder. Nee, Ja, volledig. Best verkochte boek van 2016.
Ook een crime. Een crime story.
Ja. Ja, en dan heb je nog allemaal fictieve House of Cards maar en dergelijke.
Heb je ook zo van die pocketboekjes, misdaadromans? Zijn dat niet zo station? Zo van die kleine boekjes voor op het perron, als je op de trein wacht, dan lees je een beetje crimi.
Ja, dat kan.
Maar het jaar interesseert mij in principe niet zoveel.
Mij eigenlijk ook niet.
Kan er niet. Lekker in de Engelse les, herinner ik me nog in het middelbaar, dat we dan zo boekbesprekingen moesten doen van zo Engelse boekjes. En die waren dan vaak misdaad en zo.
Mm-hmm.
Maar ja, interesseerde me niet.
Ja, mij niet echt ook. Maar bijvoorbeeld, ik heb niet gaan kijken, ik vroeg me dat dus af, om terug te komen op daarnet. Waarom vinden wij dat nu zo interessant?
Mm-hmm.
En Frans Koenraad, een hoogleraar forensische psychologie en psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, die zegt het volgende. Moord, doodslag, hoogverraad, list en bedrog, dat zijn thema's die mensen al van oudsher bezighouden.
Mm-hmm, ja.
Misdaadverhalen raken aan een diepe nieuwsgierigheid naar de duistere kant van de mens.
Ja. Denk je dat die in iedereen ingebakken zit, die duistere kant?
Misschien overal wel een beetje. Maar misschien zodanig begraven dat hij zelf nooit bovenkomt.
Ja. Is het niet dat gecultiveerd moet worden? Als je een goede humus hebt, dus eigenlijk een slechte humus hebt, te weinig betaald als profvoetballer, daar groeit misdaad uit.
Ja.
Ja.
Dat is misschien ook je surroundings en zo, je omgeving waar dat in zit.
Nurture of nature? Ja, zit het in je natuur? Ja, ik...
We gaan terug naar de vorige podcast.
We verwijzen daarvoor naar de podcast Doe een keer anders, DNA. Maar het hebben over die zaken.
Ik vervolg. Een kant, dus een duistere kant van de mens.
Mm-hmm.
Een kant van het mens zijn die in een beschaafde samenleving wordt beteugeld door regels, wetten en gedeelde normen en waarden.
Mm-hmm.
En dus vaak verborgen blijft.
Ja.
Een kant waar mens des te nieuwsgieriger naar zijn en die we via films, series en literatuur toch een beetje kunnen verkennen op een gecontroleerde manier en van een veilige afstand.
Ah, ja. Eigenlijk is dat een gevolg van het feit dat we als samenleving beslist hebben over een paar regels die beperkend werken.
Ja.
Stelen is niet oké, een van de 10 geboden.
We moeten ons intomen.
Ja.
En aan de waarden en normen houden van...
Ja, maar daarvoor is de interesse erin nog niet weggenomen. Daarvoor zou je moeten ons DNA manipuleren. Misschien dat de overheid dat wel doet binnenkort. Ja, anyway.
Oh, maar als je dan zo begint te denken, zijn de mensen die daar het meest door geïntegreerd zijn, dan stiekem hebben die dan een grotere, duistere kant van binnen. Of is dat gewoon de nieuwsgierigheid van de mens?
Ja, kijk naar mezelf, dan ben ik wel geïnteresseerd in zo'n verhalen.
Ja.
Het verhaal nu net van de scream die gestolen wordt, dat feit alleen al zeggen, ik wil dat schilderij wel een keer gaan zien. Oh, dat schilderij dat gestolen is. Wow, fascinerend.
Ja, dat is nu wel leuk, hè?
Ja. Een ander schilderij dat gestolen geweest is,
misschien
ken je dat verhaal wel, is van een schilderij van Vermeer.
Ik ben benieuwd, Gilles.
Ik moet hier even zoeken waar ik dat gezet heb, zeg.
Even de situatie schetsen. In welk jaar zitten we, Gilles?
We gaan dit stukje knippen.
Het is lang, lang, lang geleden.
Waar is het? Hier. Ik heb het. Oei.
En toen was het weg. Net als een schreeuw.
Oké. Mario Roijmans werd onder de schuilnaam Tijl van Limburg bekend omdat hij het schilderij De Liefdesbrief van Johannes Vermeer stal. Een heel klein, maar mooi schilderijtje.
Mm-hmm.
Hij vroeg vervolgens 200 miljoen Belgische frank losgeld voor de hongerende kinderen in Oost-Pakistan. Ik denk dat dat eigenlijk een van de eerste humanitaire rampen was die groot op het tv werd gedeeld. En hij was daar zo van aangedaan dat hij eigenlijk daar iets aan wou doen. En dat was zijn manier. Hij heeft eigenlijk uit goede daad, uit welwillendheid, heeft hij een schilderij gestolen. Dat is eigenlijk een held. En dat zie je vaak in die crimi-stories, dat ook de criminelen eigenlijk, dat je daarmee gaat sympathiseren, zoals in The Joker ook.
Ja.
En dat kan je heel erg sterk met Roy Mans, Mario Roy Mans,
stijl van Limburg. Het Stockholm-syndroom.
Maar dus, het gebeurde in 1971, 23 september, in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Daar glipt hij binnen. En de hond tijdens de openingsuren. En hij verstopt zich door in een kastje te gaan zitten daar. Ja. En hij probeert een eerste keer het schilderij te stelen, maar het hangt te goed vast. Dus hij probeert dat nog een tweede keer, komt hij een andere dag terug, maar dan met een patatemesje.
Mooi.
En wat doet hij? Hij gaat naar dat schilderij en hij snijdt het uit het kader. Echt waar. En zo kan hij er dan de dag daarna mee weglopen. Via de pers eist hij dan die 200 miljoen losgeld, Belgische frank, op 6 oktober 1971. Dus dan zijn we een paar maanden verder. Belde Roymans vanuit een tankstation in Hasselt met zijn eisen naar de BRT radiozender. De huidige één of de Belgische radiotelevisie. Ja.
Ja.
Hij werd live doorgeschakeld in het journaal van 1 uur, waar hij zijn verhaal aan deed. Op het prikbord van de bibliotheek van Hasselt had hij een envelop achtergelaten met daarin een krantenpapier waarop hij de exacte lijnen van het doek had weergegeven. Deze envelop was bestemd voor een journalist van Le Soir en zou dienen als bewijs. Het gesprek dat Roymans voerde met de BRT werd gehoord door de uitbater van het benzinestation die de politie verwitterde. En zo, na een wilde achtervolging, werd hij ingerekend in de koestal van de abdij van Herkenrode. En daar ben ik al geweest, Herkenrode, dat is niet ver van waar mijn vriendin woont. Hè.
Ja.
En daar heb je zo'n mooie abdij eigenlijk, en dat was dicht bij Courange. Courange was vroeger ook veel belangrijker dan Hasselt, dus omgekeerd. Maar daar hebben ze hem dus gevat en het doek werd daar teruggevonden onder een matras in de kamer van Roymans.
Amai.
Ja. Na de arrestatie kreeg Tijl de publieke opinie naar zijn kant toegeschreven. Dus die sympathisering begon eigenlijk. En er werden petities opgezet voor zijn vrijlating. En er stonden spontane acties ook ten voordele van de vluchtelingen van Oost-Pakistan. Dus hij heeft eigenlijk een hele beweging in gang gezet om die humanitaire ramp eigenlijk op zijn manier te verlichten.
Amai.
Ja. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan hij 6 maanden effectief uitzat. In de hulpgevangenis van Leuven. Voilà.
Chique ding. En je bent er ook al geweest, Gilles.
Waar?
Ah ja.
In Herkenrode.
In Herkenrode.
Ja, ja. Ik voelde de aanwezigheid van Tijl. De kunstdieven. Ja, ik vind het fascinerend, jong.
Ja, over dieven gesproken. Ik heb hier anders nog wat kleine dingen.
Over dieven gesproken, hè.
Een beetje bizarre misdaden.
Mm-hmm.
Dus ik las dit en ik moest direct aan jou denken, aan de perenpluk.
Mm-hmm.
Het zou misschien bij jou kunnen geweest zijn. Het zijn buren, hè? En de ene buur had een zoveel grotere oogst dan de andere. En die was jaloers. Dus de fruitteler uit de buurt van Sint-Truiden begint met september en hij kon niet genoeg verkopen. Dus wat doet hij? Hij plukt de man naast hem blut. Uit jaloezie. 15.000 kilo peren heeft hij weggeplukt van zijn concurrent. 15.000 kilo.
En heeft hij dan verkocht of heeft hij die vernietigd?
Het lijkt mij beter om te verkopen. Hè?
Maar dat is toch ook niet iets dat je niet zomaar subtiel kunt doen. 15.000 kilo plukken zonder dat iemand dat merkt. Amai, misschien in de nacht. De nachtplukkers van Sint-Truiden.
Ja, maar je hebt dat nog gedaan, Gilles?
Ja, ik heb nog peren geplukt, klopt. Ja.
En, 15.000? Kwam je eraan?
Goh. Ja, je pakt, op een duur heb je daar wel een cadans in. Maar 15.000 is vrij veel. Ik denk niet dat hij dat alleen gedaan heeft.
Ja.
Je moet zo een peer kunnen niet gewoon trekken. Je moet dat zo naar boven klikken. Zo. Dat je het steeltje ook mee hebt, anders rot je peer eigenlijk.
Ja.
En je moet hem weggooien.
Dat is waar.
Ze hebt een speciale peerpluktechniek, hè, Bob.
En jij bent er een master van.
Ja, absoluut. Ja. Ik ben eigenlijk een geboren perenplukdief. Perendief. Hey, mijn onkel is perenboer.
Ja, het was misschien bij hem dat gestolen werd, hè. Je weet het niet.
Sint-Goide is in Limburg, hè.
Ja, het is van Westhoek, hè.
Ja, mijn onkel van de Westhoek.
Ja, just. Maar die boeren, ze zijn niet allemaal, wat lees ik hier nog? In Izegem werd er 200 kilo prei gestolen.
200 kilo prei?
Ja, 200 kilo prei. Maar het is een beetje verontrustend, want het was net bespoten geweest met insecticiden. En het was bijzonder giftig.
Oei, ze heeft er niks mee kunnen doen. Of moeten wassen eerst.
Ja. 200 kilo prei, Gilles.
Maar waar was je dat dan? Misschien in de car was.
Ja.
Zo met zo'n lans. Je legt dat gewoon in je achterbak en dan met de lans broeien zo.
Ja, dat kan, hè. Of hier in Menen betrapte de politie ooit een man die een BH van een waslijn aan het halen was. Bij verder onderzoek bleken er nog 3 exemplaren onder de zetel in zijn auto te liggen.
Dat zijn andere motieven, denk ik, eigenlijk dan er echt...
Ja, want dat zijn misdaden, hè. Wat heb ik hier nog? Die vond ik wel goed. Een man die een schoenenwinkel in Ever binnenstapte. Hij doet zijn eigen schoenen uit en hij doet een paar vrouwenschoenen aan en probeert zo de winkel uit te wandelen. Dat valt toch op, Gilles?
Dat kun je... Maar ik vind dat bizar. Is dat een travestiet dan of iets?
Ja, misschien. Of voor de vrouwen. Oh, ik wil die schoenen super graag. Die man probeert ze dan aan te doen en stapt zo naar buiten.
Het was eigenlijk een daad van liefde.
Wie weet.
Ja.
Het kan altijd, misdaad kan ook goed gedreven zijn. Hè.
Goed gedreven? Ah ja.
Met een goede motivatie.
Tuurlijk, ja.
Maar is het dan wel zo'n misdaad? Dat brengt ons misschien een beetje bij de etymologie van het woord.
Ja, kunnen we straks op inzoomen.
Ja.
Dit is 10 voor taal.
10 voor taal, daar gaan we op zoek naar de oorsprong van onze woorden die we in ons dagelijks leven gebruiken. In 18 gangster wil ik vandaag een keer toelichten. Hij had een interessante etymologie. Crimineel was van crimineel en dan kwam het een beetje uit het Latijn. Dat was niet zo interessant. Maar gangster heeft toch wel een bijzondere geschiedenis.
Is dat een ster van de gang?
Gang star. Ja, de star of the gang. Maar wat is een gang dan? Nee. In de 1880, in die jaren, ontstond binnen het publieke debat, het publiek discours, het idee dat politieke verkiezingen domineerden. Er ontstond een idee, ik ga het anders zeggen, een discours, een dominant idee eigenlijk,
ja,
over bepaalde zaken.
Ja.
Ja, dus een idee over wat het politiek, hoe dat marcheerde. Komt voort uit het gebruik van gang als alternatief voor ring. En nu in dat politieke discours, een politieke ring was de term die gebruikt werd voor een groep politici die samenzweerden om op onkoschere manieren eigenlijk, via misdaad, via omkoperij, via allerlei manieren eigenlijk gebruikten om de herverkiezingen te kunnen winnen eigenlijk. Dus die hun macht misbruikten om te kunnen herverkozen worden.
Ja.
Een lid van een dergelijke politieke ring, dus een groep politiekers die eigenlijk de macht naar zich toe wilden trekken, op onjuiste manieren. Een lid daarvan werd een ringster genoemd. Een ringster. En als je dan gang vervangt door ring vervangt door gang, kom je op gangster uit.
Dat wist ik niet, Gilles.
Ja.
Ja, dat is wel nog...
Het is een Allee, en de betekenis van de politieke betekenis van ringster, gangster, werd dan minder en minder en minder. En door bepaalde journalisten die dat dan anders interpreteren, is dat dan echt tot de betekenis van vandaag geëvolueerd.
Ja.
Ja.
Ja, nu is dat echt...
Lid van een gang.
Gang, ja. Dat is ook, een gang is ook een je, dat is dan niet de ja, een soort intieme circle,
ja,
van mensen, en dat is ook een circle. Ja.
Ja.
Gangster.
Gangster, de mob. Goed, we hebben genoeg geleuterd, zeker?
Ja, dan wil ik misschien nog juist hebben over een spelletje. Hmm. Een misdaadspelletje. Ik heb dat gekregen. Cluedo is ook een misdaadspelletje. Ik heb dat onlangs voor de eerste keer gespeeld, eigenlijk.
Cluedo?
Ja, ik had dat nooit echt gespeeld.
Mm-hmm.
Heb jij dat ooit gespeeld?
Ja, ik vind dat echt een kakspel.
Ja, ik vond het dus leuk. Ja, maar
ja
het maakt me niet echt warm.
Nee.
Ja, goed. Maar wat ik hier heb gekregen, dat is wel een superleuk spelletje voor in een grote groep.
Mm-hmm.
Ik weet niet, broodje aap verhalen.
Mm-hmm.
Dus een broodje albatros, dat is zo'n beetje wat toch bij ons in de
het
in
meest
de kring
gekende, ja.
Voorbij ging. Dat is eigenlijk een verhaal waarbij dat je een bepaalde omschrijving geeft,
mm-hmm,
van feiten dat er zijn.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, de man eet een broodje albatros en gaat zichzelf dan gaan ophangen.
Mm-hmm.
En dan moet de andere persoon of groep daar dan proberen eigenlijk te achterhalen wat er dan gebeurd is.
Wat is er nu in godsnaam gebeurd met die man?
En ik dacht, misschien heb je daar zin om dat nu te doen, maar het gaat misschien een beetje lang duren en we zijn maar met twee.
Nee, ik wou het wel een keer proberen.
Ja?
Misschien kan je wat tips geven dat het wat vlot
is. Goed, is goed.
Dat wat vlotter vlot.
Oké. Het is een kleintje.
Mm-hmm. Kom maar op.
Een klein verhaaltje, sportief. Zo noemt het. Het is een vrouw die vermoord is. Nadat hij zijn vrouw met een mes doodgestoken had, nam hij de lift van de 7e etage naar de kelder. Merkte daar dat hij het moordwapen was vergeten en hij ging met de lift naar de 3e etage en gebruikte de overige 4 etages de trap.
Wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd? Dus nadat hij zijn vrouw met een mes doodgestoken had, nam hij de lift van de 7e etage naar de kelder, merkte daar dat hij het moordwapen was vergeten, ging met de lift naar de 3e etage en gebruikte voor de overige 4 etages de trap. Waarom doet hij dat?
Om zijn wapen terug te gaan
zoeken. Ja, hij was zijn wapen vergeten. Hè. Dat is niet,
mm-hmm,
niet slim om dat daar te laten liggen, natuurlijk.
Ja, en de titel is sportief.
Ja, sportief. Hij ging de laatste 4
waarom is hij zo
etages
sportief?
Met de trap.
Ja, oké. En nu moet ik aan de hand van vragen.
Ja,
kende de man die vrouw?
Ja, het was zijn vrouw.
Het was zijn vrouw. Was die vrouw sportiever dan hem?
Irrelevant.
Irrelevant.
Ja.
Was hij zelf een atleet?
Dat kan, maar ook irrelevant.
Irrelevant. Het was met een mes dat hij
ja,
vermoord heeft.
Ja, en dat
was
is
de lift daarna kapot?
Nee, de lift werkt perfect.
Ja. Was er iets op de 3e verdieping dat hem interesseerde?
Nee.
Waren er andere mensen in de gang of in de lift?
Nee.
Hij is alleen de lift naar beneden genomen?
Alleen van
alleen...
de 7e naar de kelder en dan naar de 3e verdieping.
Ja.
En dan de laatste 4 met de trap. Maar waarom doet hij dat?
Waarom? Ja.
Om zijn moordwapen te gaan halen.
Hmm. Misschien wou hij nog iemand anders meedoen.
Oh, plot twist. Nee, dit is...
Ja, waar zijn er getuigen? Zijn er getuigen?
Nee, er waren geen getuigen.
Nee?
Niemand, nee.
Ja, ik ben hier slecht in.
Dus de man stapt de lift binnen en zegt, ik moet naar de 7e etage. Het duwt op de 3e en de laatste 4. Wandelt hij.
Waarom duwt hij op de 3e?
Ja. Ik heb gezegd, het is een kort verhaal. Dus je moet er niet te lang achter zoeken.
Is hij gewoon gemist van knop?
Nee.
Bewust op de 3e geduwd?
Bewust.
En nu moet ik out of the box denken, of niet?
Ja. Nee. Out of the box. Je moet niet te lang denken. Gewoon out of the box. Moet ik het zeggen, Walter?
Ja.
De man, de moordenaar, was zeer klein. Het was een dwerg. Hij kon met zijn hand hooguit bij de knop van de derde etage komen.
Oké.
Zoals ik zei, het was een kort verhaal.
Ja. Ah, ja, oké.
Zie maar, dat zijn allemaal zo van die verhaaltjes die je moet achterhalen. Dat is wel eens leuk om te doen in een
Groep. Het noemt Black Stories. Ja. 50 gitzwarte raadsels. Al meer dan 250.000 exemplaren verkocht. Alsjeblieft.
Ja. Lieve mensen.
Ik zou zeggen, haast u naar de winkel en koop u zelf een Black Stories.
We zijn niet gesponsord.
Misschien in de toekomst wel. Voilà. Tot de volgende podcast.
Tot volgende podcast.
Blijf luisteren. Bedankt om te luisteren.
En als jullie creepy, enge of zelf meegemaakte verhalen hebben, misdaadverhalen, post het anoniem op onze Facebookpagina.
Ja. Trouwens nog een shout-out naar onze Nederlandse collega's.
Juist.
Die ons vermeld hebben. Dat was heel fijn om te aanhoren.
Ja, onze podcast is aanhoord. We zijn internationaal.
We steken de grens over. Ja, de Nederlandse taal is natuurlijk een internationale taal. Globaal gesproken. Voilà, en wij zullen die taal nog met veel enthousiasme en liefde jullie oren en vleugels.